Zoals we de laatste tijd gewend zijn, doen we het zo dat we nog enkele vragen beantwoorden. En daarna sluiten we af met dankgebed. En daarna kunnen we dan samen koffie drinken en kan ieder zijn weegs gaan. Misschien had ik het aan het begin nog eens moeten zeggen, maar degenen die geregeld komen, die weten het zo langzamerhand wel. Wie heeft de eerste vraag? Als u schuchter bent en u wilt het liever opschrijven, geef hem dan snel door naar voren. Gaat uw gang. Ja. Ja, de vraag luidt dus kort samengevat, even voor de opname. Moet je, als er boosheid is, als er verwijdering ontstaat, moet je dat helemaal uitvogelen en uitdiepen en dan tot een oplossing brengen? Moet je daar eerst uitgebreid over discussiëren of moet je meteen naar het resultaat, de verzoening? Ik heb straks al min of meer aangegeven dat je daar voorzichtig moet zijn om daar een algemene regel voor te geven. Aan de ene kant, er zijn twee gevaren. Het ene gevaar is dat je zegt, nou jongens, kom, laten we nou niet oude koeien uit de sloot gaan halen. Weet je wat, we gaan er een streep onder zetten, handjes op elkaar, omarm elkaar, we zijn broeders in Christus, kom op, zand erover. En dat kan heel onbillig zijn. Want mensen kunnen zich zeer onheus bejegend voelen. Die kunnen vinden dat er een heleboel dingen helemaal mis zijn gegaan. En die zijn dan helemaal niet zomaar bereid om 1, 2, 3 dat allemaal maar te accepteren en zand erover en elkaar een hand geven. Die zeggen, nee, er zijn dingen misgegaan. Dat moet uitgesproken worden. Ik wil het recht hebben om mijn grieven te uiten. Stel je voor dat een rechter dat zou doen. Twee partijen komen voor hem, die hebben meningsverschil. En hij zegt, nou jongens, kom, ik wil dat allemaal niet horen, dat verhaal. Jullie hebben verschil over 2000 euro, weet je wat, allebei 1000 euro, klaar, volgende zaak. Dan zeggen die twee ook, ja ho ho, wacht even, we willen eerst wel even dat mogen ons verhaal vertellen. Misschien dat het uiteindelijk wel zo is dat we het moeten delen, maar we willen eerst ons verhaal vertellen. En we willen dat u daar goed naar luistert. Dat is het enige gevaar, dat je dus niet zal uitpraten en dat je er een zand over wil doen en dan kunnen beide partijen zich zeer verongelijkt voelen. En de werkelijke verzoening komt er dan nog helemaal niet. Maar het andere gevaar bestaat evenzeer. Het gevaar van het zogenaamde uitpraten. Uitpraten, dat veronderstelt dat als we nu allemaal onze grieven op tafel leggen en we gaan daar rustig over discussiëren, dat veronderstelt twee zeer intellectueel ingestelde mensen die met verstandelijke argumenten dat allemaal op tafel kunnen krijgen en dan tenslotte zal vanzelf blijken wie er gelijk heeft. En als die argumenten goed worden voorgedragen, dan zal die andere ook daarvan overtuigd zijn en dan is het allemaal in orde. Dat kan ook gevaarlijk zijn. Ik heb heel wat schade gezien van dat zogenaamde uitpraten. Want dan was het inderdaad, terwijl wonden allang geheeld waren, dat die wonden weer werden opengereten door allerlei oude koeien uit de sloot te halen. Je ziet dat wel eens als er meningsverschil is geweest. Het komt tot een oplossing, niet tot een echt goeie. Het is meer dat de dingen in een doofpot worden gestopt. En als er dan 5 jaar later weer oneenigheid ontstaat, dan gaat die doofpot weer over. En dan komen ook al die vroegere dingen weer naar boven. En dan moet je wel eens een keer zeggen, mensen, het heeft geen enkele zin om over al die jaren dat er dingen scheef zijn gelopen, om dat allemaal uit te zoeken. Daar komen we nooit uit. Kunnen we nou niet eens een streep eronder zetten en samen in de toekomst kijken en niet alleen maar het verleden? Nou, daar is heel veel wijsheid voor nodig om te weten welke van die twee dingen je moet doen. En soms iets van het een en soms iets van het ander, soms iets dus van beide. Maar soms moet je heel sterk richten op, nee, dit moet tot op de bodem uitgezocht worden. Het moet duidelijk worden wie de schuldig is of wie de meeste schuld heeft van de twee. Anders wordt er aan het rechtvaardigheidsgevoel van mensen geen genoegdoening gegeven. Terwijl je in andere gevallen moet zeggen, vooral als het daarmee gevoelsmatig is en een ding elke keer wonden opengereten worden. Mensen, alsjeblieft, laten we er een keer over ophouden. Met fetes tussen families. In Italië de vendetta, waarbij elke keer weer iemand vermoord moet worden, terwijl na 100 of 200 jaar niemand meer weet waar het oorspronkelijk ook alweer over ging. Nou, dat kun je ook in een gemeente hebben, dat soort vreselijke, we worden niet vermoord, maar wel dat mensen niet eens meer weten waar het over gaat en nog steeds verbitterd tegen elkaar zijn. Dus dat is een goede vraag. Er is heel veel wijsheid voor nodig om daartussen door op de juiste weg te gaan. Daar heb je veel afhankelijkheid van nodig voor de Heer om daarin wijsheid te ontwikkelen. Wie nog meer een vraag? Ja, U zegt, het maakt een heel verschil of twee gelovigen ruzie met elkaar maken. Of dat Onesimus dingen fout had gedaan, terwijl in de tijd dat hij nog niet bekeerd was. Dat is in zijn algemeenheid waar. Alleen hier duikt weer opnieuw het probleem op dat we niet goed weten wat er nou gebeurd is precies. Paulus zegt zelfs niet dat hij weggelopen is als je het letterlijk neemt. Op een of andere manier is hij weggegaan. En hij kwam bij Paulus terecht. En het is zoals gezegd al heel opmerkelijk dat Paulus niet op de omstandigheden ingaat. Hij had ook kunnen schrijven, stel je voor dat Filemon, ook al is hij dan een christen, deze slaaf heel verkeerd behandeld had. Dan had Paulus kunnen schrijven, luister Filemon, ik heb jouw verhaal weliswaar niet gehoord, maar als ik hoor wat die Onesimus allemaal vertelt, en dat is nu een christen, dus die kun je vertrouwen. Het is wel eenzijdig, maar ik wil dat je toch wel eens voorleggen wat die man allemaal vertelt. Hoe jij met hem omgegaan bent, dat lijkt nergens na. Of hij had ook kunnen zeggen, Onesimus, dat is het omgekeerde. Onesimus is weggelopen en dat is heel verkeerd en hij heeft er ook heel erg veel spijt van. Hij is nu een christen, hij kijkt er nu heel anders tegenaan. En dat zal hij allemaal aan je vertellen. Merkwaardig is dat dat allemaal niet aan de orde komt. En dat is wat onze broeder daar bedoelde. Paulus is in dit geval, dat is dus niet altijd zo, in dit geval gericht op het resultaat. Laten wij in dit geval, wat er ook gebeurd mogen zijn, nou vergeten wie nou de grootste schuld heeft en wat de oorzaken allemaal zijn. Misschien betekent het wel simpelweg dat Paulus zegt, luister, waar twee kijven hebben twee schuld. In dit geval is dat ook zo, dat heeft geen zin om dat uit te knobbelen. Kijk naar het resultaat. Hij is nu een broeder. Behandel hem als zodanig en behandel hem niet, daar hebt u gelijk aan, behandel hem niet naar dat wat hij was toen hij nog geen christen was. Dat is ook erg belangrijk. Hè? Als iemand een liederlijk leven achter de rug heeft en er wordt een christen, dan merk je vaak bij mensen toch dat het ze dwars blijft zitten. Zeggen, ja, is dan nu wel een christen geworden, maar toch wat hij allemaal uitgehaald is toch wel heel erg hoor. Dan krijg je bijna zo'n houding van, kunnen we zo iemand wel in de gemeente opnemen? Ja, ik weet wel dat het nog daar was in de tijd dat hij niet bekeerd was, maar jongen. Nou, als dat zo was, dan hadden ze Paulus nooit in de gemeente opgenomen. Die had de gemeente vervolgd. Ze hadden Petrus nooit in de gemeente opgenomen, die had de Heer verloochend. Denk erom, de dingen die gebeurd zijn in de tijd dat iemand nog niet tot geloof was, die kunnen vreselijk zijn, dat zal die persoon zelf uiten, dat zullen we zelf mogen zeggen. Maar daarna moeten we, net zoals de Heer Jezus dat doet, er een dikke streep onder zetten. Of een streep er doorheen zetten. Het is afgelopen, het is voorbij. Als dingen werkelijk oprecht beleden zijn, en we ons uitstrekken naar de vergeving van God in Christus, dan vergeeft God en dan werpt hij die zonde in de diepte van de zee en wij mogen ze daar niet meer uithalen. Daar staat een bordje in die zee, verboden te vissen. En dus moeten ook wij doen wat God doet. Hij zegt, ik zal uw zonde geenszins meer gedenken. Dan mogen wij er ook niet meer op terugkomen. Wat anders is als iemand als gelovige nog weer in de fout is gegaan. Dat ligt weer moeilijker natuurlijk. Maar in elk geval geldt dat voor alles wat iemand gedaan heeft in de tijd dat hij nog geen bekeerd mens was. Nog iemand iets? Zo niet, dan gaan we deze samenkomst afsluiten met gebed. Trouwe Heer, we danken u voor het onderwijs van dit kleine briefje. Zo praktisch, zo direct. We hebben allemaal met conflicten te maken in ons leven. Met mensen die weglopen van elkaar. En daar kunnen allerlei redenen voor zijn, maar deze brief leert ons dat er een weg moet zijn waar mensen weer bij elkaar kunnen komen. Zonder al die dingen van het verleden altijd maar weer boven tafel te halen. Maar waar mensen elkaar kunnen aanvaarden als broeders en zusters in Christus. En Vader, we erkennen voor u dat dat ons moeilijk valt. We zijn geneigd om mensen te zijn die hun eigen gelijk willen halen. We willen niet dat ons rechtvaardigheidsgevoel bezeerd wordt. En toch vraagt u soms van ons om daar overheen te stappen en de ander te aanvaarden wat die ander ook mogen hebben gedaan. We danken u voor dit onderwijs uit dit kleine briefje. Zo simpel, zo praktisch, zo direct en tegelijkertijd zo moeilijk. We zouden graag willen weten hoe het met broeder Philemon en broeder Onesimus is afgelopen. En er komt een tijd dat we dat zullen weten als we bij u in de heerlijkheid zijn. Al weten we niet of we dan nog veel belangstelling voor dat soort vragen zullen hebben. Maar eens zult u ons dat onthullen. Maar hier wordt het niet onthuld en dat hoeft ook niet. Want uw verzoek aan ons door middel van Paulus is dat wij zo zouden zijn zoals Paulus het van Philemon vraagt. Dat wij liefde en geloof zouden hebben jegens alle heiligen. En dat wij bereid zouden zijn elkaar te aanvaarden in Christus wat er ook gebeurd is. En we bidden om de leiding en de kracht van uw geest. Om dat in onze levens waar te maken. Ons daarin te helpen. Ons daarvoor de kracht te geven. Wij danken u nogmaals voor het onderwijs van uw woord. Wij vertrouwen ons aan u toe ook voor de komende maanden wanneer deze appeldiensten niet zullen plaatsvinden. Wees u met ons waar wij gaan of staan. Bewaar en leid ons in alle dingen. En als de Heer Jezus nog niet gekomen is, wil ons in het najaar hier.